In deze aflevering van Doei Nederland worstelen Jordi en Maaike zich door de papierwinkel van de Franse gemeente heen, pakken Ingrid en ik aan de keukentafel in Haarlem de Sinterklaas cadeautjes in en verwonderen we ons over een traditionele verjaardagsgewoonte.
Welkom bij Doei Nederland, de podcast over vertrekken uit Nederland om in een ander land te gaan wonen. Als dat één vertrekmoment oplevert, dan hoor je dat vanzelfsprekend, maar we hebben het ook over dingen die wel goed gaan. Bovendien vragen we ons af wat een emigratie doet met de band die we hebben. We lopen nu de deur niet bij elkaar plat, maar 1000 kilometer uit elkaar wonen is toch ook anders. Maar op dit moment is dat nog niet het geval.
En dan nu iemand met zijn nieuws van de week.
Dat is een hele goeie, jij hebt het over Sinterklaas cadeautjes, doe je die van ons ook even?
Inpakken of de gedichten...
Beide.
Beide. Ja, nee, het nieuws
ik
van de week.
Ik hou me aanbevolen.
Het nieuws van de week is eigenlijk dat ik mijn dichtbijbel even niet kan vinden.
Oh, dat is onhandig.
Ja, dat is
even een dingetje. Ja,
ja, het Prisma Rijmwoordenboek.
Hij staat boven in de kast, denk ik.
Ja, ik kan hem niet vinden boven. Maar goed, daar ga ik nog naar kijken. Oh. Dat ben ik achtergekomen, die prachtige film van André Hazes, Zij gelooft in mij. Daar zag ik hem ook zo driftig bladeren in dat boek.
Ja, en jij dacht,
dacht ik. En nou ja, dat is echt Sinterklaas gedichten 2.0 krijg je dan. Dan til je ze echt naar een hoger level.
Ik wou net zeggen, ik vind het wel even een soort van openbarinkje. Dus al die prachtige gedichten die ik vroeger van jou kreeg, die kwamen helemaal niet uit je eigen
brein. Jawel, oh, het is niet zo'n tool die je invult op internet, dat je gewoon twee woorden intypt en voor wie het is. Maar het is meer dat je...
Het volgende woord...
Dat het niet altijd in Sinterklaas, dat is ja, precies.
Dat. Ja, waar je mee geëindigd bent. Want ik dacht ook, heb je dat helemaal niet zelf verzonnen? Dat dacht ik ook wat jij zei. Ja. Totdat ik dat boekje zag, dacht ik, je moet het alsnog wel zelf verzinnen.
Ja.
Alleen als je dan even niet weet welk woord er rijmt op een ander woord, dan kan je dat daar inzoeken voor inspiratie.
Dus stel dat je een fotolijstje vraagt, weet je, en wat ruimt er allemaal op? En dan kan je dus zoeken op ijsje als laatste...
Ja, precies.
Vervoeging. Dan
en dan krijg je wat daar allemaal op ruimt.
Oh, precies. Ja. Dus dan
heb je zo je verhaal.
Kijk, nou, dat is best handig. Dus dan krijg je even iets meer dan inderdaad Sinterklaas zat te denken wat hij jou dit jaar zou schenken.
Schenken, ja. Precies.
Ja. Yeah.
Dat is een beetje mijn level, toch? Nee.
Oh, de mijne ook. Oh, nee. Ja. Maar goed, we zijn dus het boekje kwijt.
Oh. Ja.
Stress.
Oeh, dan word ik creatief worden.
Ja, want we moeten voor zaterdag ook al een rijm hebben.
Het is zaterdag als deze podcast online komt. Hè, dus we moeten dan...
Het is voor vandaag, ja.
Nou ja, 's avonds moeten we dan de eerste gedichten klaar hebben.
Ja, precies.
En voor 5:12 natuurlijk nog een hele rij.
Ja.
En dan moeten we er dan 3 doen?
Nee, voor elk pakje.
Elk pakje?
Ja, voor elk pakje.
Oeh, ik heb ook spijt dat ik extra dingen gekocht heb.
Ik wou net zeggen, ik zie paniek in de ogen. Ja, ik moet ook nog beginnen hoor, Inge. Ik moet ook nog beginnen.
Ja. Oh, het is nog 25 zinnen per...
Nee, op. 4, vind ik meer dan zat.
Ja, joh.
Maar voor elk pakje serieus?
Ja, voor elk pakje van een klein gedichtje. Ja.
2 regels of zo.
2 of 3 regels, dus zo gepiept.
Ja. Wees blij dat het nog niet hele surprises zijn. Dat had ik
al. Maar surprises maken, dat vind ik echt... Ik vind het gewoon jammer dat we dat niet doen.
Dat is deze van mijn straatje hier, hoor ik wel.
Surprises maken is mijn ding, echt.
Ja, mijn ook.
Maar gedichten...
Vreselijk.
Ja, hoor, weet je nog wel dat je een keertje hebt onderhandeld dat we en gedichten en surprises moesten doen. Toen dacht ik, nou bedankt, hè. Ik heb nog meer te doen deze week.
Ja, we hadden onderhandeld en toen zou ik switchen.
Ja, precies.
Ik heb ooit nog eens voor mijn zusje de kop van Aladdin gemaakt, van de geest in de fles.
Oh, wauw.
Gemaakt, helemaal van karton, echt wel zo groot.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, dan is het leuk, net als met dat schaap van Herman, met de 11 november, met de Sint Maarten, als ik dat blauwe nou doe van allemaal propjes kreppapier.
Jeumig.
Ja.
Werk.
Dat was heel veel werk, maar het was wel echt prachtig geworden.
Dat is wel heel leuk.
Nou, leuk joh.
Ja.
Dat is wel heel leuk. Nee, ja, ik moet ook nog even aan in de pen klimmen.
Ja, we hebben ook wel eens vroeger een rollade gemaakt, kan ik me nog herinneren. Ja.
Rollade?
Ja.
Ja, dan hadden we... Ja, nee, dan, ja, hadden, we, nee, dan hadden we dus een cadeautje ingepakt en daar ging dan plastic omheen. En daar ging uiteindelijk dan watten omheen en die plakte je er dan op met appelstroop. Ja. En dan rolde je het door een pakje jus van de Unox. Ja. En deed dus een rollade netje omheen. En dan zag het er echt uit als een rollade. En dan was over dat
een rollade. Weer wat je voor mijn moeder wilde maken. Je had iets heel geks.
Wat wilde ik ook weer voor je moeder maken?
En nu zijn we benieuwd.
We hadden echt iets heel, heel geks. Toen dachten we, oh jammer dat we niet aan surprises doen.
Ja, nou ik weet het eigenlijk niet meer.
Voor Sandra zouden we een waterstokje maken.
Ja, nou ik weet het niet meer. Goed.
Ik
ben deze week wel in de kwast geklommen. Daar.
Ja, dat is waar. Dat is wel
oh, jullie hebben de raamwerkjes geschilderd.
Ja, de raamwerkjes
zijn begonnen.
De eerste is klaar.
Nou, de eerste vier raamwerkjes van de 40 volgens mij.
44.
Van de 44 hebben we er nu twee keer gegrond.
Kijk.
En geschuurd natuurlijk eerst. Oh,
ja, precies. En daarna moet het nog één keer gelakt worden.
Maar dat is al vier dagen werken, want het is één kant schilderen. De dag erop moet je het de andere kant schilderen. Dan moet je het geheel schuren. Dan weer de ene kant schilderen. Dan weer de andere kant schilderen.
Wat een gedoe.
Dan weer schuren. En dan ga je nog alle twee kanten nog lakken. En dan is het klaar.
God, wat zal je heerlijk door die ramen kijken daar straks.
Nou, dat hoop ik.
Of denk het aan het schuurtje waar je in stond in Nederland.
Ja. Maar dit is nu wel echt zo'n klusje waar je niet verder bij hoeft na te denken. Dus dat je ondertussen gewoon je Franse rijtjes kan stampen, joh.
Ja, dat klopt. Ja, dat zou kunnen. Ja, zeker. Ja, ja dat had ik dat best
dat
gekund.
Dat zou kunnen.
Dat zou kunnen, ja. Dat is er nog niet van gekomen, nee.
Oh.
Maar dat zijn twee dingen tegelijk. Dat is meer voor vrouwen.
Ja.
Het multitasken, ja.
Maar je moet toch een keer beginnen met je Franse lessen.
Ja, maar daar ben ik al. Nee, ik ben afgelopen week weer geweest. Dus dat gaat hartstikke goed met de Franse lessen.
Nee, dat is,
dat
is zeker waar.
Er komt vooruitgang. Dus dat is wel mooi om te horen. Dus dat gaat wel,
Nou, ik heb ook in het schuurtje geschilderd.
Wat heb jij geschilderd?
Opa een vogelhuisje gegeven. Oh, die in elkaar gezet moest worden in het schuurtje.
Mm-hmm.
Voor Herman. En die wilden we buiten hangen. Dus ik dacht, nou, laat ik hem even schilderen. En een laklaagje eroverheen. Dan is hij tegen de regenbestand. Dus die is ook klaar.
Kijk, die is ook klaar. Nou, wij waren een beetje bang dat de enkele lagen grondverf die we op de ramen in Frankrijk hadden gesmeerd misschien niet helemaal genoeg was. Maar Jor, jij kwam vandaag de overbuurman tegen. Hè?
Ja,
die
ik kwam de schilder tegen. Dus hij zegt, nou, zeker omdat er nog luiken voor zitten, is die eerste grondlaag echt wel voldoende om de boel enige winter te laten overleven. Dus,
fijn. Hij zei, als je twee keer gegrond hebt, dan kan je 5 jaar voort. Ik denk,
De laklaag was meer de sier eigenlijk dan...
Dus dat scheelt. Dus wij maakten ons weer helemaal druk om niks. Dus het stond inderdaad in het teken van schilderen. En nog een keer schilderen.
En cadeautjes inpakken.
Ja,
geldt voor de aankomende 11 weken, denk ik. Hè?
Denk het ook. Dat we misschien weinig nieuws te vertellen hebben. Maar goed, maakt niet uit. Ja, verder hebben we eigenlijk niet echt iets heel erg spannends meegemaakt deze week. Nee, was het eigenlijk een beetje standaard week. Laten we inderdaad beginnen met het volgende onderwerp. Eigenlijk het eerste hoofdonderwerp, want... ik heb vandaag weer wat formulieren ingevuld van de Franse gemeente. Dus we dachten, god, dat is de zoveelste keer eigenlijk.
Ja, dat is een beetje...
Dat is een beetje, een beetje...
Routine aan het worden.
Nou, precies, routine aan het worden. En
maar krijgen jullie die papieren dan thuis gestuurd in Zaltbommel? Of had je dat dan al?
Nou, die krijgen we, hou je vast, per mail.
Oh, per mail.
Want per 1 januari 2022, jawel... kun je inderdaad ook aangeven dat je je officiële documenten per digitale post wil ontvangen.
Zo.
Ja, dus. Ze gaan vooruit.
Nou, het schiet op.
Vooruit.
Met de tijd mee, hè?
Dus dat is heel fijn.
En dan nog niet de vraag hoe per mail, want vaak is het een ingescand document wat net scheef op de scanner lag, dat ze dan op de resolutie hebben ingescand.
Ja, nou deze viel heel erg mee. Ja, deze kwam van de gemeente inderdaad. Die had gewoon een gecertificeerde PDF die ik digitaal in kon vullen gemaild. Dus ik heb hem eerst even zitten bewonderen. Maar het is inderdaad wel, je denkt al gauw Fransen zijn van de papierwinkel. Dat is ook echt wel een beetje zo. We hebben, in het kleine jaar dat we nu dat huis hebben, al zo ontzettend veel papieren ingevuld. Dat heb ik echt in de 12,5 jaar dat we hier in dit huis wonen
nog nooit gedaan. Nee, zeker niet.
Dat viel ons echt wel heel erg op. Dat begon eigenlijk al voordat we het huis gekocht hebben. Wilden wij weten dat we de schuur mochten verbouwen.
Mm-hmm.
En dan kun je een CU-verklaring aanvragen. Dat is een verklaring die eigenlijk niet meer zegt dan je mag deze schuur ooit ombouwen.
En, van schuur naar woonhuis.
Ja, je mag een woonbestemming geven. Als je dat gaat doen, moet je uiteraard nog wel een bouwvergunning aanvragen. Dus je moet nog wel laten zien wat je ermee gaat doen. Maar je moet dus al een vergunning aanvragen om het überhaupt te mogen gaan verbouwen. Los van dat je weet wat het moet gaan worden. Dus dat was voor ons al een beetje wennen.
Ja.
Uiteindelijk gaat dat allemaal best wel snel. Hè? Maar toen we inderdaad dingen gingen uitbreken, toen moesten we ook een hele papierwinkel invullen. En ook gewoon echt schriftelijk in drievoud. Ik dacht dat ze gewoon een grapje maakten.
Het was echt waar.
Was echt waar.
Nou, het viel ook een beetje tegen. Want hetgeen was de aannemers die daar het meeste mee te maken hadden. Die zeiden er helemaal niks over. Die vertelden ons ook helemaal niet van, god, daar moet je vergunning voor aanvragen. Of dat tijdens de verbouwing moet je een brief op de deur hangen. Of dat soort dingen. Dat vertelden ze helemaal niet. En uiteindelijk hadden we een keertje voor een terras volgens mij ergens een offerte aangevraagd. En die vertelde van, oh, maar ga je dat? Volgens mij moet je daar gewoon een vergunning voor aanvragen. En toen dachten we zelf, nou, misschien moeten we dat eens even na gaan kijken.
En die man die zei, dan kun je dat terras mooi opnemen in de vergunning die je hebt voor het uitbreken van je deuren. En toen vielen wij even stil, vergunning voor het uitbreken van de deuren. Want ik had aan de aannemer namelijk gevraagd, moet ik hier een bouwvergunning voor aanvragen? Dan had ik hem gevraagd, zo tegenwoordig van geest was ik toevallig die dag geweest, per ongeluk. En toen zei hij, nee, dat hoeft niet. Maar wat hij even vergat te vertellen, is dat je niet een bouwvergunning moest aanvragen, maar wel een bouwverklaring moest aanvragen. Oh, ja, dat woord had ik niet gebruikt. Dus dat had hij niet verteld.
Maar dat moet je ook maar net weten.
Ja.
Nou, dat wisten wij dus niet. Dus dan kwamen we door deze manier achter dat het die declaration préalable, die we al eerder hebben gemeld, inderdaad. Maar alles wat je dus verbouwt, aanpast, ook binnen, moet je dus een verklaring of een vergunning of een uitgebreide vergunning of een aanvullende vergunning. Of, nou ja, als je iets aan andere... Nou, in Nederland is dat natuurlijk ook wel, als je iets aan je aangezicht van je woning verandert, dan moet je dat vaak wel aanvragen. Ja. Maar in Frankrijk moet je dat bijvoorbeeld ook aan de achterkant van je woning, als niemand het ziet. Moet nog steeds.
Ja,
maar goed, bijzonder. Uiteindelijk was inderdaad wel bijzonder. Maar wat ik vooral heel bijzonder vond, is dat ik dus nu ook... Jordi, je zei net al, we hebben dus die declaratie aangevraagd dat we iets gingen verbouwen. Dan moet je een aankondiging, een soort van aanplakbiljet op de bouwplaats zichtbaar vanaf de openbare weg aanplakken.
Nee.
Voor de hele duur van je verbouwing.
Ja, okay.
Dat staat ook allemaal officieel aangegeven. Maar toen ik ging vragen aan de gemeente hoe ik dan aan dat formulier kwam, toen zei ze, laat maar zitten.
Oh.
Ja, ergens anders werd er weer verteld van, ja, die kan je bij het gemeentehuis halen of die kan je bij de bouwmarkt.
Bij de bouwmarkt.
Dat heb je ze ook.
Ik dacht, ik ga niet helemaal naar brieven rijden om een formulier op te halen als die mevrouw zegt dat niet nodig is. Maar wat ik vooral heel bijzonder vond, is dat ik dus nu een mail kreeg dat ik een formulier in moet vullen om aan te geven dat de bouwwerkzaamheden zijn afgelopen. Dat vond ik wel een hele bijzondere. Ja.
En dan krijg je dus een mail van zo'n formulier. Dus dat is een ingescand formulier. Moet je dat dan... Mag je dat ook gewoon ingescand weer terugsturen? Of willen ze toch
sinds
1
januari dus wel. Sinds 1 januari mag je dat dus digitaal terugsturen. Maar dat is dus echt pas een klein jaar. Want daarvoor moest je het dus inderdaad per post. Ja. Ja.
En vaak nog in drievoud ook, als je pech hebt.
Ja, nou dit formulier dan in enkel, geloof ik. Maar de aanvraag van die declaratie moest in drievoud. En dan moest ik 4 platte gronden en 5 vooraanzichten.
Ligt daar wat je deed, moesten zoveel van die en zoveel van die. Want dan ging dan naar de gemeente toe, dan gingen daarnaast.
En het departement.
En, dan ging
en de bouwcommissie en de dit en de dat.
Ja, precies. Alle divisies of dergelijke, die moesten allemaal een formulier hebben. Dus dat was een hele trits.
Ja, kijk, wij zitten hier nu ook in zo'n soort toestand met het aanvragen van onze laadpaal.
Mm-hmm.
Waar mensen dan weer bezwaar tegen maken. De laadpaal voor de elektrische auto op de openbare weg. En daar hebben mensen dan weer bezwaar tegen gemaakt. En dan kom je uiteindelijk ook weer in alle inspraakprocedures en bezwaarprocedures terecht. Dus moet ik binnenkort voor een bezwaarcommissie opdraven.
Oh jee.
Omdat mensen er, om uit te leggen dat ik echt heel graag die laadpaal wil. Dus nou ja, goed, wij kunnen er hier af en toe ook wel wat van, hoor.
Ja. Dan ben je snel klaar, denk ik. Of niet meer uitleggen. Ja, ik heb een elektrische auto.
En ik wil graag een laadpaal. Ja, wat moet je er meer over vertellen? Ja.
Kijk, het ging er dus om dat deze mensen hebben hun de plek waar de gemeente die laadpaal neer wil zetten. Daar staan normaal mensen die daar hun werkbusje geparkeerd hebben. En die vonden dat een fijne plek, want dan konden ze hun werkbusje vanuit huis in de gaten houden. En dus die hadden tegen die man van de gemeente gezegd, joh, die laadpaal die kan wel op een andere plek. En die hadden ze dan aangewezen. Mm-hmm. Want dat was een beetje een onveilige plek om een werkbusje neer te zetten. Want er was niet zoveel toezicht op. Ik denk, ja, nee, dat is met mijn auto dan ook. Maar goed.
Ja.
Ja.
Dus ik weet ook niet helemaal wat nu mijn rol is bij die inspraakochtend. Maar ik kreeg een verzoek van juridische zaken van de gemeente of ik er wel echt zeker bij aanwezig wilde zijn. Dus nou, we gaan het meemaken.
Want er is geen laadpaal bij jullie in de straat. Of je wil hem gewoon graag...
Voor ja, niet bij ons in de straat, inderdaad.
Maar er zijn gewoon structureel te weinig plekken.
Ja.
Dus als je dan een elektrische auto koopt, dan kan je bij de gemeente aangeven dat er een laadpaal bij moet komen. En als er dan weer 6 mensen dat gedaan hebben, dan komt er weer 1 laadpaal bij.
Oh, omdat er onder zoveel 100 meter een laadpaal moet staan.
Ja,
dan.
Precies. Maar dat is dus niet jullie privé laadpaal dan?
Nee, zeker niet. Hij is ook voor andere mensen.
Nee.
Nou, ik had wel gezien, als jullie ooit een keer weer bij ons komen hier in Zaltbommel, tegenover ons huis staan gewoon 2 laadpalen.
Ja.
Oh, tegen jullie huis?
Ja, tegenover ons huis staan 2 laadpalen.
Op dat parkeertreintje daar.
Ja.
Nou, oh, wat grappig.
Dat is mooi.
Ja. Was me nu pas opgevallen. Ik heb nog nooit gezien.
Nee, ik niet.
Nee, wij mogen dus geen apparaat aan ons... dus dat zijn ook een beetje Franse toestanden. Wij mogen niet zo'n stroompunt aan ons huis schroeven. Mm. Want we mogen de draad niet over de weg leggen.
Oh.
Want dan kan er namelijk iemand vallen. En dan
je mag hem ook niet ingraven.
Je mag er niet zo'n kabelgootje in.
Nee, er zijn speciale tegels zelfs.
Ja.
En zelfs dat mag niet.
Okay. Waarom niet?
Nou ja, want, zei die ambtenaar, dan komt u namelijk met uw private tegel in onze publieke grond.
Dat weet je niet. Dit is inderdaad wel een beetje...
Nou, dat was gewoon lastig, want die tegel is dan van mij en de grond van iedereen. En dat mag dan niet.
Jeetje. Ja. Ik denk, wij komen met een smerig verhaal over de Franse bureaucratie. Maar
nee, het is hier ook...
Er is er ook wat van.
Nou, ja. Precies.
En toen zei ik, er is ook een soort stang dat je hem die laadpaalkabel over de weg, een soort arm, weet je wel, die dan over de lucht gaat. Mm-hmm. Is ook nog notabene ontworpen door een Haarlems bedrijf. Maar toen zei hij, daar had hij ook een antwoord op, namelijk dat de stoep hoort bij de openbare weg.
En alle lucht die erboven zit ook zeker?
Nee, maar...
ik weet niet.
Nee, maar dan moet je minimaal 4 meter zoveel vrij houden, want daar moet de vuilnisauto onderdoor kunnen.
Okay,
ja. En die rijdt ook nooit over de stoep, maar omdat de stoep formeel hoort bij de openbare weg, ben je dan toch in overtreding.
Je zou altijd nog kunnen kijken of ze dan wel misschien zijn gootje wel willen doen, of zijn tegel of iets dergelijks, en die dan een schriftelijke verklaring geeft dat zij... dat jij geen aanspraak gaat doen op dat tegel voor jouw bezit is of iets dergelijks.
Nee, maar het ging er dus ook om. Wie gaat hem dan ingraven?
Nou, dat doe je toch zelf in een kwartier?
Nee, want dan kan je
dat mag dus niet. Want dan zit je dus aan de openbare stoeptegel.
In de openbare weg grond graven. Precies.
Maar goed, bij ons in de buurt zijn allemaal mensen die een laadpaal aan de muur hebben en die dan de draad over de stoep leggen met zo'n rubber tegel eroverheen.
Ja.
En gewoon niks gezegd hebben waarschijnlijk.
Waarschijnlijk, maar ja, als er dus iemand valt...
Dan ben je wel aansprakelijk.
Ja, dat klopt. Ja. Ik snap hem.
Dus we nemen het risico gewoon niet.
Nee, jongen, snap ik.
Nee, dat snap ik. Jeetje, nou, dat is inderdaad ook een lekkere bureaucratie.
Lekker ingewikkeld.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, goed, het voordeel is dan wel dat het in een taal is die je natuurlijk goed begrijpt.
Ja.
Daar hadden wij in Frankrijk
dat scheelt
soms
wel.
Een beetje. Ik spreek aardig Frans, maar die formulieren, daar struikelde ik af en toe wel gewoon een beetje over.
Ja, ik vind het nog knap wat jullie allemaal doen.
Heb je het nu weer over? Ik moest laatst, want dat is ook, want het is eigenlijk niet alleen de gemeente. We kregen de factuur voor het bedrijf wat de nieuwe ramen heeft geplaatst. En we kregen de factuur voor de aannemer die de muren heeft uitgebroken en zo. Allemaal zeer terecht. Maar bij elke factuur die je krijgt, krijg je ook een belastingformulier waar je in moet vullen wat voor werkzaamheden het zijn die, zeg maar, rechtvaardigt wat voor btw-tarief er op de factuur wordt gebruikt.
Ja.
Maar dat moet je dus bij elke factuur opnieuw moet je dat formulier invullen, omdat het voor elke factuur weer anders is. Daar moest ik ook Het is hetzelfde formulier, maar je moet elke keer wat anders invullen. Ja. Dat zijn zulke ingewikkelde vragen of het dan niet meer dan 90% van de installaties en de integriteit van de structuur van je huis aantast. Ik denk, nou...
Maar hoe vullen jullie dat dan in? Raadplegen jullie dan ook iemand die daar bekend mee is?
Nou, in dit geval heb ik
het
beste weten en kunnen ingevuld. En heb ik aan de aannemer zeer vriendelijk gevraagd, als ik het niet goed heb ingevuld, wilt u me dat dan even laten weten?
Oh, ja.
Dan kan ik het aanpassen.
Ja.
Je had een heel vriendelijk vrouwke die erop antwoordde van, joh,
ik kreeg heel net aantje van, het is prima zo en bedankt.
Oké.
Maar op zich, als je maatregelen installeert die je energieverbruik verminderen, of die energiezuinig zijn, hè, voor isolatie of dat soort dingen, in dit geval dubbel glas, dan krijg je 5,5% btw. Dus het is wel heel interessant om dat formulier goed in te vullen.
Oh, precies, je krijgt een soort subsidie dan.
Ja, precies. Ja, dan betaal je gewoon een veel lager btw-tarief. Dus dat is wel heel interessant. En huizen die ouder zijn dan 2, verbouwingen aan huizen die ouder zijn dan 2 jaar, als ik het goed begrepen heb, hoor. Als er mensen nu luisteren die zeggen, wat zit zij nu voor ons in uit te kramen, laat het ons vooral even weten. Maar hoe ik het begrepen heb, huizen die ouder zijn dan 2 jaar, waar je verbouwing aan doet, dus niet iets aanbouwt of zomaar iets renoveert of verbetert, dan profiteer je van 10% btw en anders dan is het 20% btw.
Oh ja.
Oké.
Maar goed, ook dat was weer...
Dit hoor je nooit op televisie.
Nee, dat zeggen ze dit soort dingen. Ik vertrek. Nee, precies. Het is ook heel saai, want je zit gewoon uren over zo'n formuliertje. Uren is overdreven, maar...
Als je het een paar keer gedaan hebt, word je er wel handiger in, denk ik. Maar.
Ja, nou, ik nam het in het begin uit. Ik neem het nog steeds wel serieus, maar ik ben inmiddels iets vrijer geworden dat ik zeg maar invul wat
kruisje
ik denk
hier,
dat goed is.
Daar.
Kruis hier, kruis je daar. En als het niet goed is, dan hoor ik het wel.
Het is ook een beetje met de vergunningen eigenlijk. Hè? Dat, we hebben een aantal hebben er gehad, maar sommige echt in het huis waar je dus theoretisch ook iets voor moet aanvragen, hebben ook zoiets van, ja, weet je.
Ja, als je een klein stukje uit de muur zaagt, moet je daar officieel een vergunning voor aanvragen. Ik denk, ja.
Jongens, je kunt ook altijd dan op een gegeven moment nog de blauwe ogenkaart en de ik ben toeristenkaart trekken.
Ik weet het niet. Precies.
Ja, precies.
Ik begrijp er helemaal niks van. Maar goed, we vonden het wel heel grappig om te merken dat de gemeente in dat opzicht wel echt de spil van het dorp is.
Ja.
Want we kwamen daar dus af en toe binnen voor die formulieren. En meer dan af en toe eigenlijk. Maar toen we op een gegeven moment geen water hadden van de zomer, toen zei de buurman, ja, dan moet je even naar de burgemeester. Want die regelt wel dat je water krijgt. Want... ja, daar kan hij je wel mee helpen. Dus ik stond hem een beetje glazig aan te kijken.
Ja, snap ik wel.
Omdat ik denk, waar heeft deze meneer het over? Nee, zegt hij, maar de burgemeester kan dat regelen. Nou, ik moet er niet aan denken dat ik hier in zal bommen als ik geen water heb. Een nummertje moet trekken bij het stadhuis. Ik weet niet, maar dat, nou, dat is niet...
Als je de burgemeester belt.
Dat is net zoals het mooie voorbeeld van de vuilniszakken eigenlijk. Hè? We hebben een container daar en die wordt elke week geleegd. Alleen als we daar zijn, zijn we dan niet soms een hele week. Of we gaan halverwege een week weg en je hebt nog wel afval. Dus wat je ook kan doen is voor mensen die daar... En als ze 2000 hebben, die kunnen daar...
Of die weinig afval hebben, want heel veel boeren hebben daar natuurlijk een composthoop. En
Die kunnen daar ook een bepaalde soort vuilniszakken kopen en die kan dan op bepaalde punten weggooien eigenlijk. Dat is het idee. Maar als je dat dus dan moet je dus voor naar de burgemeester toe.
Dan
dus
moet je weer naar het stadhuis voor die vuilniszakken.
Voor die vuilniszakken. En dan kom je daar en dan krijg je dus een officieel formulier. Dat moet je gaan invullen. Dan moet een officiële handtekening onder zitten. En dat soort dingen allemaal. Dus dat is echt een heel ritueel voor een paar vuilniszakken. Maar...
En een inimini sleuteltje voor de collectieve container die ik tot op de dag van vandaag nog niet gevonden
hebben. Ja.
Maar ik kreeg er wel een sleuteltje bij me. Ik vond het prachtig. Ik geniet daarvan, van dat soort dingen. Waarschijnlijk ook omdat het gebeurt op momenten dat wij niet zo'n haast hebben.
Nou, het leukste
en die burgemeester is gewoon 24/7 ook bereikbaar.
Nou, niet per se de burgemeester hoor. Want er zitten een aantal zeer aardige dames op het gemeentehuis die ons hiermee helpen. Maar de burgemeester is er wel vaak. En soms... Als wij er in het begin waren om iets te vragen, ik weet niet eens meer wat we kwamen vragen, stond ik dat met die mevrouw te overleggen. Zij was iets heel serieus aan het opzoeken. En toen kwam hij inderdaad even zo zijn kantoor uit, want hij moest even heel erg
interessant
op een kaartje kijken. Zo met zo'n half oog van, ik hoor stemmen die ik niet ken. Dat is natuurlijk, het is een heel klein dorp. Dus die man kent waarschijnlijk iedereen bij naam en toenaam. En hoort aan zijn voetstap wie er binnenkomt, ik weet niet. Maar ik moest er erg om lachen. Dus het is wel echt waar, Monsieur Le Maire is wel heel belangrijk.
Ze hebben daar ook in het dorp hebben ze zo'n waterpomp staan. Die hebben jullie misschien ook wel gezien bij aankomst.
Tegenover het restaurant. Een
levenachtig ding.
Precies.
En dat is een officieel kunstwerk. En die gingen ze dus afgelopen zomer, eind van de zomer, gingen ze die officieel openen. En die stond er al een jaar, denk ik. Dat gingen ze toen officieel openen. En dan hadden we zelfs per post hadden we een uitnodiging teruggekregen. Dus nou, helemaal prima. Nou, dat was op een datum dat wij niet meer in Frankrijk waren. Dus Maaike, die was net voordat we weggingen, die moest er toch langs. Had je gelijk gezegd, hadden jullie ook die uitnodiging gehad? Dat gaat niet lukken om daarheen te gaan. Hè? En dan vraag ik, hartstikke fijn dat het laat weten. Pak de gastenlijst erbij. En onze namen worden heel netjes afgestreept. Ik denk, dat is echt een manier waarom ik...
Ja, er stond op dat kaartje of je inderdaad RSVP is, of je wilde antwoorden.
Ja, precies.
En ik was daar toch voor die vuilniszak.
Dus je dacht,
een klein beetje gegeneerd. Nou ja, we komen ook niet. Dat zult u wel niet interessant vinden. Maar dan zijn we al niet meer... Nee, was allemaal helemaal precies goed dat ik dat even doorgaf. werd helemaal netjes keurig, net niet puntje van de tong uit de mond afgetekend dat wij er niet waren.
Ja, dan wisten ze hoeveel glazen sect ze moesten inschenken.
Ja, ik heb geen idee wat je daarvan moest wachten.
Sect, maar ik denk champagne.
Ah, oké.
De Baquet staat op de werelderfgoedlijst, hè?
Ja.
Hebben jullie het even gezien?
Ja, vluchtig even. Okay. Maar, mij stond hij daar al, dus.
Hij stond hoog op de lijst.
Ja, nee, maar de Baquet. De Baquet.
De Franse Baquet.
De Franse Baquet is echt
serieus toegevoegd.
Ja, en ik vroeg me dus altijd af, maar nu weet ik het ook. Ik vroeg me altijd af waarom stokbrood in Frankrijk altijd zo snel oud wordt.
Mm-hmm.
Maar dat is dus omdat er officieel ook geen conserveringsmiddel in mag zitten.
Nee, dat klopt.
Dus het is echt alleen maar meel.
Maar het is zeer... we wisselen even snel van onderwerp. Maar de Baguet is een serieuze aangelegenheid, hè?
Ja, zeker.
Ja, absoluut.
Daar hangen ook regeltjes aan, toch?
Veel regels aan. En er zijn
legden ze ook uit op televisie. Ja?
Oh, okay.
Dat een kind ook voor het eerst een Baguet gaat halen. En allerlei standaard dingetjes en zo.
Ja, en, maar ook... een goede bakker die vindt ook dat een Baguet, ik geloof, na 2 uur niet meer vers is.
Ja,
zoiets.
En de prijs, hè, dat is ook allemaal...
Als een Baguet duurder is dan een euro, gaat niet goed met de economie in Frankrijk.
Dat
raakt echt een beetje in paniek.
Ja. En dus de regels, hè, je mag het een Baguet traditioneel noemen als hij in de buurt gebakken is of in de winkel zelf. Ja, en een methode traditioneel als het anders is. Goed. Ze maakten zich wel zorgen, las ik, want het aantal bakkers is afgenomen van 55.000 naar 35.000.
Ja.
En de supermarkt Baguet die rukt dus verder op.
Ja,
klopt. Ja, we hebben het ook gehoord. En we hebben, dat is vervelend, we hebben tegen ons huis dus die bakker zitten, of in ieder geval vlakbij ons huis eigenlijk. En die man staat dus waarschijnlijk op het punt om met pensioen te gaan.
Ja, maar ik hoorde de vorige keer, in de herfstvakantie hoorde ik van de buurvrouw dat ze waarschijnlijk een opvolger gevonden hebben.
Ah,
dat is mooi.
Dus ook al zeggen jullie, hebben ook gelijk een nieuwe baan erbij.
Nou,
dat lijkt me niet zo'n leuke baan, hoor, om eerlijk te zijn.
Nee, zo'n
bakker niet. Dat lijkt me wel leuk eigenlijk. Denk ik.
Elke ochtend om 4 uur opstaan.
Ja, dat
een beetje
is
in ons bloed, hè, wat?
Niet per se iets, maar...
Zit het in jullie bloed?
Onze opa was bakker.
Oh, zeker?
Ja, zeker.
Oh, ja, die was banketbakker in Amsterdam.
De opa van?
Moederszijde, pardon.
Moederszijde.
Ja, de opa van moederszijde.
Oh, ja.
Daar heb ik dat bruine mes nog van liggen, dat deegmes.
Oh, die.
Ja, precies. Dat is ook een mooi sprongetje naar ons volgende onderwerp, het recept.
Ja, ik ben benieuwd.
Ik ben eigenlijk ook heel benieuwd. Ik wilde het dus even met jullie bespreken. We gaan natuurlijk langzaam... richting de kerst. Dus ik zat te denken, moet ik een paar kerstrecepten hebben. Maar ik zit natuurlijk nu zeg maar, op het moment dat we die podcast publiceren, op 100 dagen geen alcohol.
Mm-hmm.
En ik merk dat dan op een of andere manier verandert je smaak ook een beetje. En ik vind het heel erg moeilijk dit jaar om nou eens een paar goede kerstrecepten bij elkaar te fietsen.
Mm-hmm.
Het is ook druk, maar mijn smaak is ook heel erg anders. Dus ik dacht, ik gooi eens even in de groep nu van wat zouden we kunnen maken met kerst.
Ja, want hoe is je smaak veranderd? Is dat, proef je meer, proef je minder? Is het scherper? Is het zouter?
Het is ook een beetje, dat is eigenlijk het enige wat ik ervan merk, is dat het is zo met elkaar verweven dat je alcohol drinkt en aan het koken bent. Dat het koken verandert ook een beetje op een of andere manier.
Mm-hmm. Maar wordt
ook daarom vind ik er niks aan. Na 40 jaar.
Wordt het
koken
flauwer?
Is niet leuk omdat er geen alcohol gedronken wordt. Dat is het.
Ja. Maar wordt het flauwer voor jouw gevoel? Of wordt het...
Het wordt een beetje flauw. Het wordt iets flauwer op een of andere manier. Dus,
je mist een beetje de spice van de...
Ja. Ja, op een
maar plan. Je dronk niet altijd alcohol als je aan het koken was.
Nee, helemaal niet. Maar,
helemaal niet zelfs.
Nee, dat klopt.
Nee, maar dat heeft dan toch op de een of andere manier... Zo heb ik altijd... Ik vind het dus ontzettend lastig om een stoofpot te maken zonder wijn. Dat slaat helemaal nergens op. Maar dat vind ik dus heel lastig.
Ja.
En zonder champignons, ook zoiets.
Dat is ook heel lastig.
Ook heel lastig, ja.
Hoe ja, maar nu? Die kan je weer uitvissen later, toch? Of trapt hij daar niet
ja,
in?
Ja, nee. Nee.
Nee. Leuk bedacht, maar dat doen we dus
leuk
niet.
Leuk bedacht. Het heeft er tegen aangelegen, dus ja, nee, dat werkt niet.
Oh ja, oké, okay, nee. Goed.
Nee.
We hadden vanavond ravioli en er was de eentje, die de oudste, die houdt niet van kaas. En we hadden een aantal soorten, we hadden met rauwe ham en we hadden met geitenkaas en karamelliseerde ui. En we hadden er eentje met spinazie en rocotta.
Mm-hmm.
En die geitenkaas, die willen ze al sowieso niet. Die wilden ook zelf trouwens. Maar...
Ja, ik wou het zeggen, die kaas
ja, niet. Zij konden kiezen voor alle twee een beetje of alleen rauwe ham of alleen spinazie. En die oudste zegt, ja, ik wil voor alle twee een beetje. Wat is trouwens ricotta?
Dus toen zei ik nog heel voorzichtig, ja, een soort van zuivelspret. Oh, doe me dan maar niet met de hand.
Ja. Laat dan maar zitten. Ja, ja, ja.
Maar daarover gesproken, Ewout, op zich vind ik ravioli wel altijd een goed kerstding.
Kersting.
Zeker als we het gewoon zelf maken, als voorgerecht of als tussengerecht.
Start het, zeggen.
Omdat je daar zoveel kanten op kan qua smaak.
Precies.
Kan je altijd passend maken bij iets.
Ja. Ja. Dat kan je zeker passen.
Ik ben het even kwijt. We gingen met z'n allen eten toch met kerst?
Zeker.
Ja, zeker.
Ja, okay. En dan zelf koken.
Ja, ja, we gaan zelf koken, absoluut.
Oh, denk ik weer.
En die raviolis, die kan je natuurlijk ook heel mooi de dag van tevoren al maken.
Ja. Zeker. En die kun je of met een zelfgemaakte pesto. Of,
ja, precies.
Dat is natuurlijk wel...
Ja. Dat is wel een goed idee.
En dat gingen we dan hier vieren, toch?
Ja, dat gaan we hier vieren, zeker. Oh ja,
dat was het.
Ja.
Ja.
Ik heb toch iets gemist in het weekend, denk ik.
Ja.
In het familieweekend.
Ja, ja. En dat gaan we hier vieren met z'n allen. Dus we gingen een kindertafeltje maken en een volwassenentafel. En dan,
Oh ja, want mijn ouders komen ook. Oh ja, mijn precies. Ouders komen ook.
Ja, gezellig. Oh, okay. Leuk. Ja.
Ja.
Houden die van ravioli?
Zeker.
Nou,
ja.
Mooi.
Ja.
Dus nee, dat vind ik altijd wel lekker. En zeker omdat je dan ook voor iedereen een beetje rekening mee kan houden. Dat je,
wat hij wel lekker vindt, wat hij
wel of niet
lekker vindt.
Ik vind bijvoorbeeld blauwe kaas en ravioli heel erg lekker. Maar ik weet dat niet iedereen dat lekker vindt.
Oh, heerlijk.
Vindt.
Ja, precies. Oh, we hebben ook een keer met kerst voor jouw ouders... hebben we een keer zelf spaghetti ook gedraaid. En ik zie je vader nog staan met die spaghetti in zijn handen. Want toen was ik dat
verse spaghetti.
Door de pastamolen aan het draaien. En toen moest hij eventjes, ik zeg, vang eens even op, joh. En toen stond hij daar met die man
had de grove handen.
En die man die had nog nooit verse spaghetti in zijn handen gehad. Dus die dacht, wat gebeurt mij nou?
Nou, kunnen we hem een déjà vu bezorgen deze
keer? Ja, we hebben toch nog een keer, wat was het ook weer met het indikken van de...
Ja, dat was ook met kerst. Ja, dat was ook
moest
met kerst.
Moest jij werken nog?
Toen moest ik werken. Toen had ik een saus gemaakt en die moesten jullie alleen nog een beetje inkoken. En toen belde je op. En toen zei je, ja, mijn moeder en ik zijn al 2 uur bezig met die saus inkoken. Maar het wordt maar niet dikker. Moeten we misschien de deksel er even afhalen?
Dat helpt.
Echt heel erg.
En toen kwam het verzoek, dat was echt een hele mooie saus, die had ik gemaakt bij, het was konijn in stroop gestoofd.
Mm-hmm.
En die stroopsaus waren jullie aan het inkoken en toen wilde je moeder daar maïzena bij gooien.
Oeh.
Nou, dat heb ik wel even weten te voorkomen.
Goed zo.
Goed idee,
ja.
Ja.
Maar de rest,
ik heb laatst... Had ik een leuk recept inderdaad gevonden. Heb ik een stoofpotje een beetje aangemaakt met... ingedikt zeg maar met wat speculaasjes erin.
Ja.
Voor, om in de Sinterklaasstemming te blijven.
Oh ja,
heel bijzonder.
Ja, het was wel lekker. Maar op een gegeven moment ben ik dan een beetje klaar met die smaak. Want die speculaas kwam er vrij heftig.
Beetje overheersend, denk ik.
Ja.
Ja. Ja. Ja, maar goed. Maar dat ravioli dus even. Wat leek mij
dat is wel een goed idee.
Stoofperen.
Oh, lekker.
Dat gooi je altijd mee.
Ja. Altijd goed.
Ja.
En, dat kunnen we al maken.
We kunnen misschien wel lekkere witvis met wat gestoofde groenten.
Ook lekker.
Ja. Ja, we gaan eens even kijken. Het zijn wel een paar goede...
We komen er wel uit, hoor.
We komen er wel uit.
Volgens mij komen er wel uit.
Ja, jullie zorgen dus voor de wijn, want ik kan het overigens ook wel doen, maar...
Ja, dat maakt niet uit, joh.
Nou.
Dat...
Kom maar goed.
Kom maar goed. Ja.
Dat komt wel goed. Nou, dat is wel goed. Oké. Dat gaan we zo doen.
Nou, en als er nog mensen tips hebben, dan horen we die heel graag.
Ja.
Ja.
Altijd
precies.
Leuk.
Ja.
Zeker.
Zijn de Fransen ook heel erg van grote kerstdiners?
Volgens mij wel.
Ik heb geen idee.
Ik heb copieuze... nog kerst in Frankrijk meegemaakt, maar volgens mij wel.
Copieuze.
Het is wel echt een familieding, denk ik.
Ja,
maar het is, volgens mij was het in Frankrijk toch anders de aantal dagen dat ze echt kerst vieren.
Ja, gewoon maar één dag.
Amerika was één dag volgens mij maar. Hè?
Bijna heel de wereld heeft maar één dag. Ja, wij Nederlanders maken er 2 dagen van.
Oké.
Ja. Overal twee dagen. Tweede Paasdag, tweede Pinksterdag, tweede Kerstdag.
Weer echt iets Hollands dus.
Nou ja, volgens mij, er zijn een paar andere landen die dat ook doen. Maar het merendeel van de landen, voor zover ik weet, heeft kerstavond en eerste kerstdag. Punt.
Ja, ja.
Dus maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit kerst in Frankrijk gevierd. Maar volgens mij zijn ze inderdaad wel van het uitgebreid tafelen. Dat zijn ze sowieso altijd. Dus ik zie niet in waarom ze dat met kerst niet zouden zijn.
Nee.
Nou ja, we houden jullie op de hoogte hoe dat leuk gaat verlopen. Als we het dan toch over tradities hebben, dan komen we eigenlijk bij de volgende rubriek, namelijk doen ze dat nou echt? En dit keer dacht ik, weet je wat, ik duik eens even in de verjaardagstradities. Want dat vind ik eigenlijk ook wel bijzonder hoe dat in alle landen geregeld wordt. En eigenlijk vooral ook in Nederland. Want ik kwam er dus onlangs achter, wat wij redelijk normaal vinden, dat dat eigenlijk redelijk Nederlands is. Namelijk als je op een verjaardag komt, dat je dan niet alleen de jarige feliciteert, maar iedereen die in de kamer zit.
En in een kringetje gaat zitten.
Ja, oké. Kringetje is inderdaad ook heel Nederlands. Nou probeer ik het kringetje zelf ook altijd te vermijden. Maar we zijn toch opgegroeid met dat je iedereen netjes feliciteert. Dat je eerst de jaren gefeliciteert. Precies, en dat je dan even kamer, netjes iedereen afgaat.
Gefeliciteerd met uw buurvrouw, gefeliciteerd met dit, dat. Ja,
ja. Precies. Nou, dat schijnt dus heel erg Nederlands te zijn. Dat doen ze dus nergens anders. En dat vinden ze dus ook een beetje raar. Want ja, al die mensen zijn toch niet jarig. Dus waarom moet je die allemaal feliciteren?
Het is een soort van beleefdheidsvorm, denk ik, doe je dat?
Ja, ik denk het ook. Maar ik had me dat nooit zo gerealiseerd dat zo Nederlands was.
Maar met
was.
Weggaan? Dan heb je weer vaak, dag allemaal, doeg.
Ja, precies.
Dan geef je niet iedereen weer een handje.
Want dat heb ik wel gemerkt toen Jordi komt van beneden de rivier, zoals we dat dan zeggen.
Oh ja.
Het bos.
Maar, hij is er trots op.
Ja, precies. Wow. En terecht.
Ja, precies.
Maar inderdaad, als wij, toen ik voor het eerst met Jordi mee naar een verjaardag ging, deed ik dat dus ook heel braaf. En toen stond iedereen maar aan te kijken van, wat doe jij nou raar? En toen was er één vriend van Jordi, die was zo lief. En die kwam naar me toe, die zei, doe ik ook altijd hoor. Maar dat vinden ze hier een beetje gek, hier in Brabant.
Dat je iedereen dat je iedereen
ja, dat doen ze in Brabant ook niet. Dus.
Nee, dat klopt. Want als wij bij Claudia en Marcel zijn, dan zijn we ook een keer op een feestje geweest. En dan ga je ook inderdaad niet
iedereen. Gooi je ook
af.
Gewoon die groep in en dan zeg je ook gewoon gefeliciteerd allemaal.
Ja, precies.
Kom je binnen en zeg je, hey, gefeliciteerd allemaal inderdaad. En dan,
Maar dat besef dat dus redelijk Nederlands is, dat feliciteren. Dacht ik, goh, dat vond ik wel een eye-opener. Toen dacht ik, ga eens even verder kijken wat er nog meer Nederlands is of anders is.
Ja.
En toen stuitte ik, en ik wist helemaal niet dat dit een Nederlandse traditie was. Kennelijk geven wij in Nederland geen scherpe objecten als cadeautje.
Nee, dat klopt. Een mes, nee, dat klopt. Dat brengt ongeluk. Ja, zeker.
Ik wist dat helemaal
dat
niet.
Wist, ja.
Absoluut.
Heb je dan een tomatenmes voor je verjaardag?
Nou, toen heb ik ook, diegene die me dat gaf, heb ik toen 5 cent. Want dat is zeg maar de traditie. Het gebruik dat je 5 cent teruggeeft. Want dan heb je het officieel gekocht. En dan
heb je het
geen ongeluk. Heb je het afgekocht.
Oh, hoe serieus?
Nou. Ja. Bijzonder. Ik wist het helemaal niet.
Dat brengt ongeluk als je een mes of een schaar.
Een scherp voorwerp mag je in Nederland kennelijk dus inderdaad niet als cadeau geven. Dat mag overigens ook niet in China. Maar dan om andere redenen. Want in China is het dan zo dat je eigenlijk de banden door wil snijden als je iets scherps geeft. Dus dat is wat symbolischer. Ik wist het helemaal niet dat jij dat wist. Wat grappig.
Ja, zeker.
Weet je dan ook wat? Nou ja, goed, dan ben ik helemaal benieuwd.
Nou
wordt het leuk.
Ja, precies.
Weet je wat ze in Jamaica doen?
Jamaica. Toch, ja.
Een fles rum cadeau geven.
Wat zeg je?
Een fles rum cadeau geven, geen idee.
Nee, dan bekogelen ze iemand met bloem, met meel.
Why?
Ja, dat heb ik niet helemaal kunnen vinden. Dat is daar een traditie, dat je iemand met bloem bekogeld. Ik vind dat heel bijzonder. En in Mexico, die moet jou aanspreken, Ewout. In Mexico duwen ze namelijk je met je neus in de taart.
Ah, in de slagroomtaart.
In de slagroomtaart.
Ja, dat was leuk inderdaad, toen ik 18 werd.
Ik wou zeggen, even kleine achtergrondinformatie. Toen Ewout 18 werd, toen zei hij, wat me nou zo leuk lijkt, is om een keertje met mijn gezicht in de taart te duwen. Nou, dat kon gebeuren. Dus dat hebben we gedaan. Wij vonden het leuk. Hij vond het leuk.
Ja.
Maar dan hadden we dus eigenlijk voor even naar Mexico moeten reizen, want daar is het dus heel normaal.
Ja, met een smoesje kreeg ik een schort om. Kan ik me nog herinneren. En toen was er een slagroomtaart. En toen werd ik met mijn gezicht in die slagroomtaart geduwd.
Ja, en toen hebben we nog die vrucht dingen op je ogen gelegd. Ja,
precies.
Was heel grappig. Maar dat klopt inderdaad, Jor, wat je zegt.
Ja, ze zingen er ook een liedje bij. Ja. Las Mananitas.
Mananitas.
Nee,
ik weet niet hoe je dat
uitspreekt. Las Mananitas. Dat is kennelijk een Spaanse traditioneel verjaardagsliedje, wat ze daar dan bij zingen. En dan duwen ze je met je neus in de taart. Dus dat vind ik wel een hele leuke. En in Hongarije?
Ja, trekken ze jij oorlellen, hè?
Die trekken ze jij oorlellen, ja.
Mogen ze jij oorlellen trekken? Wel, natuurlijk wel heel aardig en lief en voorzichtig of zo. Maar dan mogen ze jij je oorlellen trekken. En dan zingen ze daar ook een liedje bij. Dat iets betekent als, mogen je zo lang leven dat je oorlellen je enkels raken, zoiets achters.
Die vond ik ook wel heel grappig.
Nou, dan hebben ze kennelijk in het op de peuterspeelzaal wel Herman naartoe is geweest een paar keer. Hadden ze een Hongaarse bewind gehad, denk ik, want daar deden ze dat ook.
Mochten ze ook aan je oorlellen trekken?
Ja, er was een jongetje jarig en die werd op tafel gezet op een stoel. En toen werd er een liedje gezongen van trek hem aan zijn oren van achter en van voren. En toen mochten twee kinderen de jarige Job aan zijn oorlellen trekken.
Oké, okay, misschien.
En de jarige Job vond dat niet per se een succes.
Je wordt niet geïnformeerd over dit Hongaarse traditionele
maar
gebruik.
Leidsters die vonden het wel leuk.
Die vonden het grappig. Ja, ja. Oké. Nou ja, in Hongarije is het dus inderdaad als een soort van geluksbrenger. Van we hopen dat je net zo oud wordt dat je oorlellen je enkels raken. Nou, daar zit er nog enige gedachte achter. Maar de meest bijzondere die ik gevonden heb is de verjaardagstraditie in Vietnam.
Ja.
Want dat is namelijk dat iedereen op dezelfde dag zijn verjaardag viert.
In het gezin?
Nee, in heel Vietnam.
Huh?
Ja, dus kennelijk...
Een soort nationale feestdag.
Ja, het is een nationale feestdag. Ik zal het ongetwijfeld compleet verkeerd uitspreken, maar volgens mij heet het Tet.
Ja.
Dat is, als ik het goed heb begrepen, zelfs een soort van nieuwjaar. En dan vieren ze dus nieuwjaarsdag. En dat is de dag waarop iedereen een jaar ouder wordt. Ongeacht wanneer je geboren bent.
Dat is geinig.
Dus... Je zegt eigenlijk, hè, als je het jaar waarin je 30 wordt, dan ben je dat jaar 30. Maar sterker nog, eigenlijk ben je in Vietnam dan 31, want zij tellen dat op het moment dat jij geboren wordt, ben je 1. In plaats van wat wij in de westerse wereld doen, als je geboren wordt, ben je 0. En dan moet je nog 1 worden. Dus je bent in Vietnam eigenlijk altijd precies een jaar ouder dan dat je in de westerse wereld bent.
Ja, maar je hebt toch hier ook wel mensen die zeggen, je zit in je tweede levensjaar. Ja,
precies.
Je bent 1 geworden, dus je zit in je tweede levensjaar.
Je zit in je tweede jaar, maar in Vietnam zeggen ze dan, je bent dus 2.
Oh ja, maar ja, eigenlijk klopt dat wel, want je bent natuurlijk, als je geboren werd, ben je eigenlijk al 9 maanden.
Ja, in principe wel. Dus er is ook zeker wel wat voor te zeggen. En omdat ze het met z'n allen vieren, zijn het vaak grote feesten. Kinderen krijgen wel een soort van... geluksmuntjes ook op die dag om ze weer een gelukkig jaar te wensen. Ja. Alhoewel het wel zo is, dit is wel echt een traditionele manier van verjaardagsvieren in Vietnam. En in de grotere steden wordt het wel steeds gebruikelijker om ook op je daadwerkelijke geboortedag een feestje te geven en je verjaardag te vieren. Dat wordt wat overgenomen vanuit het Westen. Maar ze doen het dus ook nog op hele grote plekken in Vietnam wel op deze manier, dat eigenlijk gewoon de hele stad tegelijkertijd jarig is. Ik vind het ook wel iets feestelijks hebben.
Ja, zo praktisch.
Het is wel iets. En dan is het dus een gigagroot feest. En dan hebben ze taart en feest en muziek. En dan vieren ze inderdaad het nieuwe jaar en het nieuwe leven. Dus op zich vond ik dat ook wel een mooie traditie om zo te horen.
Precies. Nee, dat wist ik ook niet, dat ze in Vietnam allemaal hun verjaardag op 1 dag vieren.
Nee.
Het is ook wel makkelijk.
Ja, is het zeker wel. Dat is zeker wel makkelijk. Aan de andere kant is er natuurlijk ook wel iets voor te zeggen dat je...
Dat het is niet zo persoonlijk meer, hè, dan?
Nee, precies. Ja. Je bent tegelijkjarig met iedereen.
Ja.
Dus dat is ook wel weer... Aan de ene kant is het heel gezellig en aan de andere kant, ja.
Je bent wel in één keer klaar met alle verjaardag. Dat
is wel waar. Het scheelt wel een hele
dat is
hoop
absoluut
tijd.
Waar. Ja.
Het scheelt een hele hoop tijd. Maar zo zie je maar dat er dus eigenlijk de hele wereld rond allerlei mooie, bijzondere verjaardagstradities zijn.
Ja.
Ik vond het best leuk om daar een keertje in te duiken. Om te zien wat daar voor anders gebeurt.
Ja, wij zijn nog een beetje aan het denken hoe we nou voor Herman een beetje een leuke verjaardagstraditie kunnen verzinnen. Want hij is natuurlijk jarig op 29 december.
Ja.
Dus ja, dat is echt zo'n dag dat het altijd tussen wal en schip valt. Of dat mensen op skivakantie zijn of iets anders aan het doen zijn. Of, ja. Dus toen liepen we laatst in het bos en toen dachten we, ja, je kunt natuurlijk ook gewoon afspreken. Dat je het altijd, straks als je op school zit, zoveel vriendjes, altijd op 29 september viert, ik noem maar wat.
Ja.
En dat je daar gewoon niet...
Ik had een klasgenootje vroeger inderdaad, die haar broertje was ook, die was volgens mij zelfs op 5 december jarig. En die vierde het precies een half jaar later.
Ja, precies.
Je moet natuurlijk een beetje uitkijken dat je dan niet in de zomervakantie terechtkomt, want dan heb je hetzelfde probleem.
Ja.
Maar dat je inderdaad een ander moment kiest om...
om dat te vieren, precies.
Om dat te vieren.
Ik was al blij dat ze niet op 1 januari gingen halen, alle.
Ja, precies. Ja. Dat snap ik, ja.
Dat was echt de hele discussie. Ik zeg nou tegen die dokter, dat gaan we niet doen.
Doe dat maar niet. Nee, precies.
Dus die dokter die ging weg en die keek naar die buik. Ik zeg, je komt tussen kerst, oud en nieuw. Nou, daar heeft hij naar geluisterd.
Netjes. Als hij nou de rest van zijn leven ook zo goed naar zijn moeder luistert.
Dat zou toch wat zijn.
Nou, nu heeft hij net weer, want hij was dat huilen natuurlijk, maar hij heeft nu weer geluisterd. Nee, toch, hij is weer gaan slapen.
Ja, hij was me even kwijt.
Oh, ach, was
hij. Wacht even. Hij heeft op zijn eigen kamer gelegen een tijdje.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk na 6 weken is de conclusie dat het toch nog niet helemaal gaat.
Nee, dat het een beetje snel was.
Ja, nou ja, weet je, we moesten het ergens gewoon een keer proberen. Mm-hmm. Maar er is inderdaad nog een beetje te veel moederkloekachtige... Tafereelen, zeg maar.
Ja. En dit is overigens ook een hele spannende tijd natuurlijk, hè?
Ja.
Dat is ook zo. Ja, we waren al ver van tevoren begonnen, hoor.
Ja.
Want we wilden juist niet in december dit doen.
Nee.
Omdat het ons niet verstandig leek.
Nee.
Maar goed, hij ligt nu weer in een peuterbed bij ons op de kamer.
Aha.
En nu hebben we alweer 5 dagen gewoon geslapen.
Dat lekker, is ook hoor. Wel heel lekker.
Ja, we hebben alweer 5 nachten gewoon doorgeslapen.
Beetje bijtanken.
Ja. Heerlijk. Nou, dan gaan we jullie niet langer ophouden. Dan kunnen jullie weer...
Daar kwam lekker onder de bol zo meteen.
Een lekkere nacht maken. Ja, zeker.
Precies. Zeker. Gaan we doen.
Oké. Doei.